Zo, dat was weer onze intro. Welkom bij aflevering 177 van de AFSB-podcast. Mijn naam is Dirk. We zijn 1 week verwijderd van de NFL-draft. Dat wil zeggen dat ik hier met onze twee college specialisten zit. Nee, het is er weer maar eentje. Ja. Dag Alexis. Jens zal het ons wel vergeven als we hem een kleine steek geven, zeker.
Ik denk het, we zullen het wel zien in de Slack morgen, ja. Morgenavond.
Nee, het is en blijft een hobby, hetgeen dat wij doen. En Jens is druk bezig met het leven en zijn werk, waarvoor alle begrip. Volgende week is het effectief, de NFL Draft, en dan zal hij er zeker wel bij zijn. We gaan er nu al zeggen, terug een live watch-along doen. Dus dat is al enkele jaren dolle pret om 2 uur 's nachts. Hoe laat begint dat nu weer?
Ja, dat is rond 2 uur zeker. Ja. Nee, middernacht begint het. Ik denk dat het rond middernacht begint.
Ah ja, maar de effect draft.
Een keer zijn, maar inderdaad, het begint allemaal rond middernacht om dan gezapig te starten. En de eerste paar picks duren sowieso 10 minuten, ook al weten wie dat is.
Ja. Dus dat duurt even. Ja, ik weet dat ik altijd mijn wekker er wel voor zet, dus ik ga altijd even slapen en dan wakker worden. En dan tot, ik denk 6 uur morgens of zo is dat, live volgen. Dan naar de bakker, familieleden tevreden maken en de dagje congé om uit te slapen. Dus dat gaan we volgende week doen. Deze week is het dus de laatste podcast, of de voorlaatste, sorry, voor de effectieve NFL Draft. Ik denk dat we volgende week een mock draft gaan doen. Misschien met Jens, wie weet. En anders zien we hem pas op de watchalong. Ik ben benieuwd hoe hij eruit ziet. Ik heb hem al even niet meer gezien. Tenzij dat Brugge volgende week moet spelen, daar vindt hij dan weer wel tijd voor. Genoeg gelachen. wat gaan we vandaag doen?
Het is speel woensdag, dus het is oké. Okay.
Ah ja, ook. Ja, ja dan ja. Misschien de podcast woensdag.
Maar dat kan ik ook niet.
We zullen hem dinsdag doen volgende week. Dan zet het in jullie agenda's volgende week dinsdag voor degenen die live aan het kijken zijn of zouden willen kijken. Doen we dan onze mock draft podcast. Voilà. Wat gaan we deze week doen? In aflevering 177, dat is, we hebben vorige week de top 10 picks al eens bekeken, of top 11, ik weet niet hoe ver dat we juist geraakt zijn. Dat zijn de meest interessante spelers langs prospectkant. Maar dat zijn natuurlijk wel de sokkiest ploegen die eerst mogen pikken. En vandaag gaan we het een beetje omgekeerd doen. We gaan de contenders bekijken. Dus de ploegen die het goed gedaan hebben het afgelopen jaar. En in heel veel gevallen de afgelopen jaren. En die een lagere first round pick krijgen. Tijdens de draft zelf dan zien al die shiny new toys bij die nieuwe ploegen er goed uit. Komt er ook wel heel vaak nog op neer dat de contenders ook een hele goede pick maken. Dus ik ben zeer benieuwd naar de analyse van onze specialist vandaag hier, Alexis. Alexis, we hebben al bekeken waar we een beetje gaan beginnen bij de contenders. En ik denk dat je het wel oké zal vinden dat we op pick 22 starten bij de Philadelphia Eagles.
Ja, dat is...
Als contender, ik hoop dat jij voor wie wakker wordt, zal worden uit een coma. Alexis is een Eagles-fan. In de NFL heeft hij maar 1 team, in college 3. 4?
Nee.
4.
4, ja.
Dat zijn de Philadelphia Eagles. Daar is hij een zwaar bevochten fan voor. Zit er niet naast als zij verliezen. Pick 22, ik verschoot er eigenlijk van toen ik het zag. Want in mijn belevenis waren de Eagles vorig jaar beter. Ik denk dat wat de laatste keer dat ze echt goed waren, was toen wij ze samen zagen in Atlanta, zeker, tegen de Bills. Ja. Is dat zo? Het begin van de zwanenzang, ik weet het niet.
Wel, ze waren toen al een paar weken nipt aan het winnen. Dat je dacht van, alleen met deze ploeg moet er veel beter gespeeld worden. En ja. Tegen de Bills, op nippertje nog gewonnen.
Dat was een epic game hè, in die regen toen.
Ja,
met een last second touchdown, zeker of toch ergens in die laatste minuten. Eagles, pick 22, dus... Jullie zijn er vroeg eerste ronde uitgegaan, playoffs, klopt dat dan?
Ja, meteen tegen de Bucks lagen we eruit. Het was in Tampa Bay, omdat we geen... Ja, inderdaad. En ik moest er niet van weten, en toch is het gebeurd natuurlijk.
Ja daarom dat straks mijn verbazing, Bucks op 26, zei, hè? Dat is nog maar dus 3 maanden geleden en ik ben het al volledig vergeten eigenlijk. Nu, Philadelphia Eagles, wat zijn die hun needs? Volgens de Draft Mocketlon, of ja, hoe heet die website juist, waar we dat zo alle fans samen hun needs kunnen geven, is de grootste need cornerback, dan wide receiver, dan edge, dan tackle, inside, offensive line, wide receiver, had ik die al genoemd? Nee, wacht, ja, ik ben verkeerd aan het lezen. Linebacker en safety. Wat is jouw persoonlijke view als need bij de Eagles, Alexis?
Goh, wel akkoord met cornerback op 1. Ja, ze worden daar ook wel ouder. Bradbury is er nog, Slay is er nog. Die worden vorig jaar was er al sprake van Bradbury te laten gaan. Ja. Maar goed, dan heb je hem een contract gegeven natuurlijk. Ze hebben dan Eli Ricks en Kelee Ringo natuurlijk gehaald in de draft. Dus ja, dat zijn jongere spelers, maar dat waren ook niet de top cornerbacks in de draft. En als je dan globaal kijkt, ja, met Saquon Barkley erbij, AJ Brown, Devontae Smith, die offense is redelijk compleet. Wat hij wel kan zeggen is natuurlijk de O-line wordt wat ouder en Kelsey is net geretired. Dus daar kan je wel een niet hebben. Maar ik denk niet om in de eerste ronde meteen voor die tackle te gaan. Tackles zijn er meestal wel genoeg in de NFL draft. En ja, dit jaar moet je toch met die spelers erin kunnen gaan. Dus inderdaad, cornerback is hier voor mij prioriteit nummer 1.
Had je reeds al in gedachten die jij denkt van...
Ja, wel. Natuurlijk liefst dan al Cooper DeJean of Quinion Mitchell. Ja. Maar die twee zijn waarschijnlijk al vertrokken zijn tegen dan. Ja. Dus ik hoop eigenlijk een beetje op Terrion Arnold. Of zelfs eigenlijk Kool-Aid McKinstry, want er vorige week al over. Die zal misschien wel de vergeten speler worden. Dus Kool-Aid McKinstry zie ik wel eigenlijk goed passen bij de Eagles. Zeker met zijn grootte dat hij mee heeft. Maar ik hoor al veel Nate Wiggins zijn naam vallen als derde cornerback. Persoonlijk vind ik dat dan iets minder. Natuurlijk, het blijft een zeer goede prospect. Maar die laatste liever Arnold.
Ja, nu, ja, voor wie vorige week niet geluisterd zou hebben, for shame ten eerste. En ten tweede, we hebben het toen al gezegd dat een vrij brede cornerback-klas is met maar echt één echte uitschieter. Toch min of meer één echte uitschieter. Hangt er vanaf aan wie dat je het vraagt.
Ja, laat ons twee zijn.
Ja, twee. Mitchell en Arnold, die twee dan?
Ja, Mitchell en DeJean, sorry.
DeJean? Ah ja, kijk, want bij afwezigheid van Jens, we gaan die toch ooit eens moeten gaan vervangen, halen wij er vandaag Peter Schrager bij. Peter Schrager, wie is dat? Dat is een van die afgeborstelde NFL-analisten. Ik ben die allemaal tegengekomen in Las Vegas, die zijn allemaal, die kunnen onder je oksel doorlopen, maar ze weten wel degelijk iets van voetbal. En Peter Schrager heeft ook een NFL mock draft en we gaan de keuze van Alexis vergelijken met die van Peter Schrager. Ik heb dat op voorhand natuurlijk niet verteld tegen Alexis.
Oké.
Voor wie aan het meekijken is op Facebook, YouTube, je kan hier het mooie gezicht van Peter Schrager zien en ik ga het dadelijk laten zien en ook vertellen natuurlijk voor luisteraars wie Peter Schrager dacht dat bij de Eagles zou passen en het is...
Cooper DeJean.
Okay. Cooper DeJean.
Daar zou ik...
Ja, de eerste naam die je vermeld hebt... Denk ik.
Inderdaad. Ik heb DeJean en Mitchell vermeld. Daar zou ik heel blij mee zijn, maar ik vrees dat er waarschijnlijk iets voor weg is. Ja. Natuurlijk, ja, er is veel buis weer dat hij aan het zakken is in de boards, dat hij 3 of 4 pas zou zijn. Dan zou hij inderdaad bij de Eagles terecht kunnen komen. Ja. Maar ja.
Goed, we hebben het vorige week ook al gehad over het team op nummer 23, de Minnesota Vikings. By the way, dat zijn geen contenders. Dat zou de Cleveland Browns hier moeten zijn, maar die hebben hun pick getrade met de Vikings, die er waarschijnlijk ook nog iets mee gaat doen, maar dat weten we niet. Dus op dit moment gaat er dan even vanuit dat de Vikings...
Was het niet met de Texans?
De Cardinals.
Ja, en die... Ja, ja, en die... Nee, die pick van de Texans is via de Browns. Ja, ja, het was via de Sean Watson trade. Is just... Ja.
Zo zit het inderdaad. Dus origineel dan waarschijnlijk een Texans pick.
Maar nee, origineel dus, Browns pick.
Origineel Browns pick? Ah ja, en dan via de Texans. Goh, man, ingewikkeld.
Het is ingewikkeld.
In ieder geval, de Vikings, die gaan waarschijnlijk, die mogen al pikken op plaats 11. En we pakken ze gewoon snel even mee. Die gaan hier geen quarterback meer vinden. Ofwel... Alex,
ik denk wel dat er... Goh, het is moeilijk. Ik denk dat er hier misschien nog één quarterback beschikbaar is van de 5, van de 6, sorry.
Ja.
Zes, hè. Zes dat we het altijd over hebben. Nee, wacht. Ja. Ben ik verkeerd, ja, zes, inderdaad, klopt. Jawel, ja, ja. Dus ja, van de zes. Dus van de zes quarterbacks zal er hier wel nog één te vinden zijn. Maar ik denk als de Vikings een quarterback willen, dat ze die niet op plaats 23 zullen gaan draften. Ofwel is dat op plaats 11, ofwel draften ze helemaal niet op plaats 23 en schieten ze naar boven naar een van die top 5 plaatsen.
Oké, in de Peter Schrager draft, die heeft niet getraded trouwens hier bij de Vikings. Toch niet op 23, hoger misschien wel. Heb jij iets in gedachten, denk je, hier voor de Vikings?
Goh, ik denk dat ze dan hier meer richting defense gaan binnen denken. En ja, als Cooper G naar de Eagles gemokt wordt, dan zijn er misschien ook wel nog cornerbacks beschikbaar. Maar ik zou eerder denken aan Edge, want ik denk dat ze daar wel een need hebben gecreëerd ondertussen, door wat spelers te laten gaan.
In alle eerlijkheid, Peter Schrager had de Vikings laten staan op 11 en Terrion Arnold laten nemen.
Oké, dus het zal dan geen cornerback zijn, dus dan ga ik zeker voor Edge. En dan denk ik dat zij misschien wel zouden gaan voor Jared First.
Jared First, oké. Peter Schrager heeft gekozen voor...
Oké. Ze hadden inderdaad een cornerback genomen. Oké, dat kan. Als ze niet trainen...
Ja, het is Bo Nix trouwens. De quarterback van Oregon. Voormalig Auburn-product. Eeuwig college-speler. Hebben we de vorige week ook al... Ja. Hebben we het over Bo Nix gehad? Misschien een beetje.
Heel
zeer
kort,
accurate quarterback, waarin ik een goede backup in zie. Omdat hij nu eenmaal accuraat is, weinig fouten maakt... maar geen deep ball heeft, of toch niet gevraagd werd om die te gooien. We zullen het daarop houden. Maar goed, ja, ik vind het...
In dit scenario hebben de Vikings inderdaad een quarterback nodig als ze geen trade doen. Maar ik geloof er niet veel in dat ze op 11 en 23 zullen blijven staan.
Nee. Ik denk trouwens dat Peter Schrager hier Bo Nix boven Michael Penix. Wat ik op zich...
Er is veel twijfel. Het is, de ene kiest Bo Nix meestal. Allee, de ene kiest Bo Nix en de andere kiest dan meestal Michael Penix, als hij naar luistert. Alle twee... Ja, er zijn redenen voor beide spelers. Het is geen dat je het liefst ziet. Ze gaan alle twee geen 20 kilometer gaan lopen tijdens een match, maar ze kunnen wel een bal gooien. Nee.
En Penix heeft dan wel die diepe bal, eigenlijk. Ja, dus... Die heeft zeker ook een aantal wide receivers die in deze eerste regionen van de draft terugkomen. Op plaats 24. En daar gaan we straks een klein beetje een sprongetje maken, want daar staan de Dallas Cowboys. Die hun niet zouden zijn offensive tackle, inside, offensive line. Daar zijn ze wel wat kwijtgespeeld. Wide receiver, running back, cornerback, D-line en linebacker. De Cowboys, wat is... dit is een... ik ga niet zeggen haat-liefde-verhouding van jou met de Cowboys. Zal je er haat zijn? Die zijn zowel het kneusje van het offseason tot nu toe in free agency, dat ze niks gedaan hebben, of toch weinig. Dus die moeten wel een home run slagen hier in deze draft. Wat denk jij dat zij gaan doen?
Ja, en dan denk ik dat zij eigenlijk voor de eerste positie gaan die je vermeld hebt, die offensive tackle, om toch wel weer die O-line te gaan opbouwen, Prescott een beetje meer te gaan beschermen. En misschien, ze hebben nu nog altijd Pollard rondlopen, waarschijnlijk halen ze wel nog een running back iets later in deze draft, dus dan zal het belangrijk zijn om die te gaan beschermen. Ja. En als ik hier kijk naar het lijstje van O-linemen, Joe Alt, die mogen ze vergeten, die zal weg zijn. Dan zou ik misschien een Fuaga erin zeggen, Delize Fuaga.
Ja, zoiets. We gaan eens kijken naar de keuze van Peter Schrager, a.k.a. Jens. Dit vond ik een verbazingwekkende keuze. Xavier Worthy, de wide receiver.
Dat zou heel hoog zijn voor Worthy, maar ja.
Ja, maar is het een need voor de Dallas Cowboys, nu ze toch nog altijd CeeDee Lamb hebben? Wel natuurlijk...
Het is natuurlijk nooit verkeerd om een tweede wide receiver, een tweede goede wide receiver te hebben dan. En Xavier Worthy is heel snel. Dus als ze die speed kunnen gaan uitspelen in bepaalde defenses met tragere cornerbacks, met CeeDee Lamb nog aan de overkant, dat mogen we ook niet vergeten, kan dat een serieus wapen zijn. Dus ik snap het wel, waarom dat die Xavier Worthy matcht met de Cowboys. Maar ik zou het een beetje hoog vinden van de Cowboys. Als ze die willen, trainen ze best een paar plekjes naar beneden en die gaat daar ook nog een beschermen.
Ja, dat is inderdaad ook eerder mijn gedachte. Ik denk dat het zo eerder een keuze is van Peter Schrager op basis van oké, die zat al in Texas, dus laten we hem in Texas zitten. Verder vind ik het ook heel hoog voor Xavier Worthy, die vorige week al over gehad. Die is supersnel. Ik ben deze week nog een beetje gaan opzoeken, veel meer praise dan ik gedacht had voor zijn... dat hij toch echt een bal kan vangen. Ook effectief en niet alleen snel is. Dat hadden we natuurlijk in college al wel gezien.
Ja, inderdaad. Dat heeft hij ook bewezen bij Texas natuurlijk, dat hij dat kan.
Ja. Nee, en de Cowboys zijn zowat het enige team dat een need hebben op running back, of toch een iets of wat hoge need. We hebben het vorige week niet gehad over running backs. Andere jaren wel. Ja, denk maar aan Bijan Robinson, Jahmyr Gibbs. Andere jaren. Waarom is dat dit jaar niet, Alexis?
Ja, waarom is dat dit jaar niet? Dat is een goede vraag, want eigenlijk liepen er daar wel 2-3 goede college running backs in rond, zoals een Jonathan Brooks bij Texas en Blake Corum bij Michigan. Wie kent die natuurlijk niet? En Bucky Irving heeft zowel heel de Pac-12 kapot gespeeld. Maar er zijn gewoon wat meer twijfels over deze running back class, gewoon door de, ja, bijvoorbeeld Jonathan Brooks heeft al een probleem gehad met injuries, dus ja, voor een running back is dat wel meer zorgwekkend dan voor een andere positie. Ook al is dat dan ook zorgwekkend meestal. Maar, dus dat is het grootste probleem bij Jonathan Brooks. Qua talent heeft hij dat zeker. Je kan natuurlijk zeer goed lopen met de bal. Is wat minder nuttig in de pass protection, wat hij soms van een grotere running back wel zou verwachten. Maar dat doet hij dus niet. Maar het is een beetje Jahmyr Gibbs. Je kan de bal vangen en goed lopen ermee. Maar groter dan Jahmyr Gibbs, denk ik. Het is gewoon die injury, ja, die injury history die hem een beetje nekt om hoger te staan. En dan heb je Jalen Wright bij Tennessee. Ook hier, ja, die injury history is er ook wel. En je heeft wel minder ja, ervaring op het hoogste niveau in college dan bedoel ik. Waardoor dat er ook wel wat meer twijfels zijn. Bucky Irving is dan de beetje wildcard voor mij. Die heeft dit jaar goed gespeeld, maar de vorige jaren
hadden we
bij Oregon niet zoveel van gehoord. En dan heb je Blake Corum. Die is gewoon wat kleiner. En een kleine running back, zo hoog draften, zie je ook niet zo heel veel. Plus, niet vergeten, het was een heel sterke free agency class bij de running backs, waardoor er heel wat minder niet is aan een running back. Dus ik denk dat beide een beetje meespeelt.
Ja, ik denk ook dat Jonathan Brooks een beetje tier of his own is, ondanks zijn injury history. Die heeft ook wel maar 1 jaar kunnen shinen natuurlijk. Die speelde ook bij Texas. Bijan Robinson speelde natuurlijk tot vorig jaar daar de pannen van attack samen met dan Roshon Johnson. Ook naar de NFL gegaan. Dus dan kreeg hij maar 1 jaar om zich te bewijzen. Hij heeft dan wel 1000 yards, gemiddelde van 6 yards. En die is groot en breed genoeg, denk ik. Tegenoverstelling tot Blake Corum, die inderdaad wat kleiner en smaller is en wat meer aandacht gekregen heeft, omdat hij het nationaal kampioenschap gewonnen heeft.
Ja, klopt. Over Jonathan Brooks moet ik me even corrigeren. Hij is 6 feet en dan 195 pounds. Dus niet zo groot als dat ik gedacht had.
Nee, maar toch. Oh ja, het is ze kijken bij running backs dan dikwijls naar de BMI. En dat zit bij hem dan blijkbaar perfect. Dus niet te groot, niet te klein. Breed genoeg, zwaar genoeg. Maar dag 1, dus donderdag volgende week, mogen geen running back verwachten?
Nee, als dat gebeurt, zet er nu geld op in en die zal heel rijk zijn. Als er een running back in de eerste ronde gaat, die GM is volgend jaar waarschijnlijk ontslaan, ofwel die van de Chiefs is.
Ja. Dus geen Jahmyr Gibbs toestanden dit jaar eigenlijk, zeker niet.
Ja. Jahmyr Gibbs dacht me vorig jaar nog fringe first round, dus dat is nog net anders dan Jonathan Brooks, denk ik.
Ja. Oké, goed. Waar zaten we? De Dallas Cowboys zaten op 24. Ja, op 25, de Green Bay Packers.
Ja, ik zou zeggen... Zegt een keer.
Ja, voor het eerst in jaren ben ik vrij relaxed in de draft. Eigenlijk ook geen skill position players die nodig zijn. Dat is ook sinds lang met de goede picks op wide receiver. En de free agency moves op running back. Dus ik denk dat het daar wel snor zit. Dus ik ging eigenlijk ook voor cornerback gaan. Dat is de grootste need. Of tackle, een van de twee, omdat David Bakhtiari er vertrokken is. Verder inside, offensive line, safety, D-line, linebacker en edge. Het wordt dus zeker geen sexy draft picks voor de Packers, maar dat is nooit zo. Dus daar maak ik mij al weinig illusies over. Ik hoop gewoon dat het geen linebacker wordt in de eerste ronde. Laten we het daarop houden.
Hoog gegrepen zijn.
Ja, nee, maar dus het zou typisch zijn voor de Packers om daar toch zoiets verrassend uit hun hoed te toveren. Maar ze hebben laatst jaar wel bewezen dat, ondanks het vele lawaai dat ze daar over maken, de fans achteraf, dat het meestal wel goede keuzes zijn. Ik weet niet wie dat jij voorzien had in jouw lijstje van de, van
wel,
de
Packers. Als ik nu hoor wat dat Peter Schrager zo gezegd al gedreven heeft, dus Cooper Jean en Terren Arnold zijn dan weg. Ik veronderstel ja. Mitchell ook. Dus als je een cornerback wilt, zal dan Nate Wiggins of Cole McKinstry zijn. En ja, ik vermoed dat die... Ja, ik zelf zou voor de Packers dan Cole McKinstry kiezen. Zo goed kunnen dat Nate Wiggins is. En dan, als het geen cornerback is, zou ik voor JC Latham gaan dan.
Ja. Hij is gegaan voor offensive tackle, dat kan ik al wel zeggen. Met Amarius Mims. Een van de weinige personen in deze draft die ik van dichtbij gezien heb. Dat durf ik nu wel te zeggen. De offensive tackle van Georgia. En die is 6'8". Dus dat is een beer van een mens. Ik heb er vorig jaar nog, denk ik, zelfs nog een foto van gepakt. Toen ik op de zijlijn stond in Georgia. Dat hij naast de coaches en de ref stond en die torende er zo hard boven dat het eigenlijk niet meer menselijk leek. Oké, die heeft dan nog wel zijn cleats aan, dat hij nog een klein beetje groter is, maar dat is een beer van een mens. Die heeft nog iets minder aandacht gekregen als prospect, denk ik, Amarius Mims. Zat niet in mijn top 5 van tackles, in ieder geval. Maar als ik die size zag, dacht ik van oké, als dat nog coachable is, lijkt me dat wel een leuke pick te zijn voor de Packers, om Bakhtiari op te vangen. Maar Bakhtiari opvangen is natuurlijk niet zo gemakkelijk.
Nee, en niet vergeet natuurlijk, Mims heeft niet zo heel veel gespeeld in college, ook deels door de blessures, maar dat is iets minder, nog altijd erg, maar iets minder dan bij running backs. Maar dat is heel weinig gespeeld, wat dat voor mij dan ervoor zorgt dat hij wat lager staat dan de vijf namen inderdaad, dat ik boven hem heb staan. Gewoon ook omdat, die hebben het veel langer getoond op dat niveau. Ze zijn misschien niet zo groot als dat Marius Mims is, maar het zijn zeker geen kleine venten. En JC Latham, ik ging dan hier eerder voor JC Latham aan. Natuurlijk, misschien is die dan tegen al weg.
Ik denk het niet, eigenlijk.
Maar die zijn dan redelijk...
Het is naar de Bears gegaan en zijn pick-up 15. Oké, okay.
Nee, ça va. Dan snap ik inderdaad al die pick voor Amarius Mims. Afhankelijk van wie er op cornerback beschikbaar was, is het een beetje wat hij zelf dan wil versterken. Nee, ga je eerst voor je O-line om dan Jordan Love te gaan beschermen en Josh Jacobs? Het is Josh Jacobs, heet die?
Jacobs, ja.
Ja. Of ga je dan eerder voor die defense, die op zich ook al redelijk goed stond dit jaar, denk ik toch? Het was de defense, defense was sowieso goed. Ja,
defense heb ik meestal wel wat vraagtekens bij. Zeker de run defense is al jaren een probleem.
Oké. Okay. Maar
daar is dan weer een andere recept dat je daar in de eerste ronde moet gaan. Nee,
dus either way it's fine, I think, voor de Packers.
Ja. Oké. Goed, volgende team, we hebben het al kort over gehad, waren de Tampa Bay Buccaneers, die dus de Eagles uitschakelden en daarna verloren van de 49ers. Nee, Lions. Het waren de Lions. Dus die waren nog iets verder geraakt en zitten dus nu pas hier in de draft. Ze mogen dus vrij laag of hoog, is maar je dat bekijkt, pikken. Hun grootste need volgens de te vele fans zijn edge, cornerback, inside, offensive line, wide receiver, offensive tackle, linebacker en helemaal als laatste toch nog quarterback voor degenen die geen Baker Mayfield believers zijn. Zeker hier geen quarterback kiezen, denk ik, hè, op 26.
Nee, klopt. Ik vind de Bucks ook zo moeilijk. Nee, dat kan ook weer alle kanten op gaan. Ofwel gaan ze voor die cornerback. Hangt er vanaf wat er dan nog beschikbaar is. Als er al een run is geweest op de goede cornerbacks, best niet. Is er al een run geweest op de edges? Het zal een van de twee zijn waarschijnlijk. dan kan je ook niet voor Edge gaan. Ik vermoed dat de edges wat lager gaan gezakt zijn. Maar zijn er hier nog top edges? Als Latu nog beschikbaar is op bord, zou ik voor hen sowieso voor Latu gaan. Chris ja. Braswell is dan eerder een second rounder. En als dan toch voor die cornerbacks, ga ik toch nog een keer Kureit McKinstry vermelden.
Hey, ga nog... Oh, ik kan het allemaal zeggen, maar nog niet hier. Wie heeft Peter Schrager gekozen? Onze ersatz Jens heeft hier gegaan voor een offensive lineman met Graham Burton van Duke. Ook weer een iets onbekendere naam voor mij. Ik weet niet, jij als 25% North Carolina Tar Heel fan, heb jij Graham Burton van Duke in de gaten gehouden?
Ja, in het begin wat minder, omdat Duke, dat is altijd een team dat je in voetbal minder op gaat letten. Maar ja, ze teamt ook wel weer goed, dus dan begin je er natuurlijk op te letten. Nee, maar ja, vooral achter het seizoen heb ik dan wat meer Graham Barton gelet. Ja, het is wel een zeer slimme speler, hè? Anders zit je zo, niet zomaar bij Duke natuurlijk. Dus zijn voetbal-IQ is ook zeker in orde. Eigenlijk zeer explosief, dus als je dat wil zien van je offensive tackle, allee, ik denk wel dat dat iets goed is om te zien van je offensive tackle, en die is goed in de pass protection. Ik denk dat die wat meer moet hebben natuurlijk, is een sterkte, dat nog niet volledig top is, maar in de NFL komt dat sowieso in orde, met al die voedingsexperten en de fitness die ze daar krijgen. Maar, ja, het is...
Ik heb dat vandaag ook nog eens, of gisteren, hier een andere expert horen zeggen van, ja, je moet gaan voor spelers die jou perfect lijken en als ze flaws hebben, dat ze coachable zijn. Als iemand ja, gewoon stone hands heeft als wide receiver bijvoorbeeld, ja, dat valt niet zomaar te fixen als een coach, maar iemand, een O-lineman, nog de fatsoenlijke handbeweging en zo, ja, dat lukt volgens mij nog wel. Met fatsoenlijke coaching, want hij komt van Duke. Je kan niet verwachten dat er top offensive line coaches zitten van college football.
Natuurlijk kan je hem ook al zijn eerste seizoen dus starten op guard en dan later naar left of right tackle gaan versluizen.
Ja, ja. Oké. Dat was 26. Op 27 komen wij de Arizona Cardinals tegen. Deze contenderlijst van Cardinals, contenders? Nee, sorry Leslie. De Cardinals hebben deze pick gekregen via de Houston Texans. Vraag me nu niet op welke... Ja, wel vorig jaar waarschijnlijk. De trade met Will Anderson Jr.
Ja.
Die waarschijnlijk een... was het dan deze pick die zo gezegd samen pick 1 en pick 2 gingen zijn?
Ja, en het is uiteindelijk pick 4 en pick 27.
Dat valt even tegen. Want ja, wij dachten allemaal dat daar de Cardinals, Caleb Williams en Marvin Harrison Jr. zouden kunnen draften. Het zal een van de twee worden als ze geluk hebben. Want, ja. 27.
Die twee.
Ik denk dat Peter Schrager, ik ga eens even spieken, dan ga ik jou daar toch tenminste al helpen. Eens kijken wat hij de Cardinals heeft laten doen. Laten staan? Nee, laten traden naar 6 met de Giants. En Rome Odunze laten nemen.
En die hebben ze dan op 4?
De Giants?
Oké. De Cardinals zijn van 4 naar 6 en Rome
Odunze. Als je het zou willen weten, de Giants hebben daar J.J. McCarthy zo gezegd genomen. Het is heel leuk zijn volgens mij om... In New York, Daniel Jones versus J.J. McCarthy. Ik zie dat niet gebeuren.
Sowieso geen wide receiver dan, denk ik.
Dat wou ik even dan maar uit de wereld helpen. De needs van de Cardinals waren wide receiver, edge, cornerback, D-line, offensive tackle, inside offensive line en linebacker ook hier. Dus ik weet niet. De Cardinals, defense dan maar? Yeah. Of,
best defense, denk ik. Ik weet nu natuurlijk niet hoeveel edges dat er al voor zijn geweest, maar dat lijkt me hier wel verleidelijk om die positie terug wat te gaan versterken. Wat was de andere niet weer? Ik heb het hier staan, cornerback. Wow.
Ja, ze zijn, ik zal de positie al verraden, D-line, heeft Peter Schrager genomen.
D-line geweest, oké. Okay. Wacht hoor, even een keer...
Dat was een minder diepe klas, dacht ik, hè? D-line?
Ja, het is dat. Maar dan zie ik wel twee potentiële opties. Waarom er één waarschijnlijk al weg is. Byron Murphy zal waarschijnlijk al vertrokken zijn van...
Die is het niet,
nee. Dus dan zou ik Johnny Newton zeggen.
Ik zal weer helpen, het is Darius Robinson.
Oh, oké.
Okay. defensive lineman van Missouri. Dit zou een, ja, voor wie superfan Leslie niet kent, de pick van het jaar zijn, want Leslie, een Cardinals fan, is ook een Missouri fan. Dus die, van, ik weet niet dat hij wakker zal zijn, maar die zal er heel blij mee zijn. Voor mij een onbekende speler. Maar ik weet niet dat hij jou, je hebt er een hele databank. Staat ja, Darius Robinson daarin?
Die staat daarin, maar redelijk, ja, redelijk naar onder eigenlijk. Dus die
heb ik wat minder, het is verbazingwekkend eigenlijk.
Minder aandacht aan besteed inderdaad in de aanloop naar deze podcast. Ja, dat kan. Iedere draft heeft zijn verrassingen. Dit zou een verrassing zijn voor mij. Wat een reach is, zou achteraf wel blijken. Maar ik heb hem nog niet veel gehoord in de eerste ronde.
Ja, ik denk de Cardinals, ik heb het vorige week al gezegd, die doen er best aan om zoveel mogelijk picks, extra picks te verzamelen, omdat ze veel needs hebben. Ik denk als die voor die line zouden gaan en ze zouden Darius Robinson op hun radar hebben, dat ze ook wel best naar beneden traden, denk ik.
Ja, denk ik ook.
Om begin van de tweede ronde misschien. Want dit is zo'n plaatje dat veel teams die geen pick hebben in de eerste ronde of nog een extra willen, graag naar boven traden. Om toch nog een extra first rounder te hebben, om die 50-year option te kunnen aanbieden.
Ja,
dus Cardinals, traden maar, zou ik zeggen. In ieder geval, op 28, Buffalo Bills. Vaste klant in deze top de laatste jaren. Maar helaas, ja, altijd er dichtbij, maar toch net niet. Hun need, ja, glaring need, wide receiver. Ja.
Die kunnen niet anders hier.
Gabe Davis en Stefan Diggs kwijt. Ja, ik ga voor de bühne ook nog edge, D-line, cornerback, zijn altijd dezelfde zaken. Safety of offensive tackle inside, offensive line noemen, maar ze moeten.
Ja, dat kan hier bijna niet anders. En ik heb ook al een paar keer gehoord dat ze na de tweede ronde zouden trainen, maar dat zou ik ook niet zo slim vinden. Oké, je hebt een heel brede wide receiver class, maar zorg dan toch dat je hier de vierde misschien... Misschien vijfde of zesde wide receiver in de klas hebt dan.
Ja, het zal toch vijf of zes worden, vrees ik.
Maar. Ja, dat Josh Allen toch iemand heeft om naar te gooien dan. En als hij zegt vijf of zes, dan denk ik aan Eddie Mitchell.
Kijk, je hebt er eentje juist.
Ah, hey. Ja. Kijk, voilà.
Dus ja, alweer een Texas-speler, trouwens. Oké, Texas is de laatste jaren goed bezig, maar... veel Texas prospects eigenlijk wel, denk ik, voor deze draft.
Ja, die hadden een flashy offense. Twee goede wide receivers, goede running back. En Quinn Ewers, die uiteindelijk ook deftig deed.
Ja.
Die dan even door Arch Manning, maar oh. Die hebben heel lang meegedaan voor de finale, ik zal het zo zeggen. Net op het laatste moeten afgaan. Maar Eddie Mitchell was dan... Je hebt Eddie Mitchell en Xavier Worthy, die al gepasseerd is... Ja. Eddie Mitchell was voor mij dan de sterkere receiver. Xavier Worthy was meer de snelle loper, een beetje de Jalen Hyde van vorig jaar. Maar ja, Eddie Mitchell is dan de meer gepolished route runner, die atletisch is, groot is, die nog een beetje kan werken aan aan een duel gaan met zijn cornerback als hij de bal moet vangen. Maar ja, sowieso is Eddie Mitchell een goede wide receiver, ook al is er wat kritiek op hem, heb ik al vernomen.
Ja, waar draait dat eigenlijk juist rond? Want hij is inderdaad, hij is groot, goede contested catches natuurlijk, mede door zijn grootte. Zou goed routes kunnen runnen, maar toch krijgt hij heel veel flak van fantasy-spelers en dergelijke, die natuurlijk met argus ogen kijken naar wide receivers, maar... Wat scheelt er met Adonai Mitchell? Want dit is AD, maar Adonai is zijn volledige naam.
Wel, ik weet het eerlijk gezegd niet echt volledig. Ik heb gewoon al dingen opgevangen dat hij blijkbaar snel zou opgeven en niet altijd voor de volle 100% zich zou geven. Dus dat een probleem kan worden in de film natuurlijk als het karakter er niet bij hoort. Maar hoe, ik vraag me dan af hoe dat die mensen dat weten als het niet van coaches is van Texas. Als het gewoon coach is van Texas, kan ik het geloven, maar anders... het is ook de minderheid. Ik hoor het niet vaak passeren.
Ja. Ik lees hier iets van 3 uur geleden. Adonai Mitchell from Texas is almost uncoachable and his issue is his blood sugar.
Okay.
The scout tells Bob McKinn, you're going to have to assign somebody to be next to him for his first few years because his issues are all about his diabetes and his blood sugar. Dat is de eerste keer ooit in mijn vele jaren dat ik voetbal volg, dat iemand zijn blood sugar als een van de redenen zou zijn waarom dat hij een boom-bust type zou zijn.
Ja, zou
maar daar had hij dan weinig last van in college. Afhaand en zo van die...
Denk ik ook. En met al die diëtisten en al die experten in de NFL, zou ik me toch veronderen dat ze dat niet kunnen een beetje in toom houden.
Ja. Een van de bekendste NFL-spelers met diabetes is Mark Andrews. Dus ik vraag me af of dat echt een reden kan zijn. Buffalo Bills, we hebben bijna zeker een wide receiver. En kunnen ze dan met Eddie Mitchell of iemand anders misschien wel eens voorbij die Chiefs of Ravens geraken. In ieder geval, op 29, nog nooit gezien, toch niet in mijn leven, dat de Detroit Lions zo op die positie mogen pikken. Lions natuurlijk succesvol seizoen gehad, zich redelijk goed kunnen verdedigen tegen de 49ers. Kunnen zij met deze draft, die ze de laatste jaren echt wel geaced hebben, de volgende sprong maken, of niet? Hun needs zijn niet meer die skill position players. Die hebben ze de laatste jaren goed bij elkaar gedraft. Maar zo bevallen herhaling. Cornerback, edge, inside offensive line, D-line. Toch wide receiver, safety en offensive tackle.
Ja, daar is hij dan, hè. Toch? Kan toch niet anders. Dat weet ik niet. Nou, wie had het dan wel? Amai. Ik ging hier dan voor de cornerback geweest zijn en voor Kool-Aid McKinstry. Maar als je zegt dat dat niet is,
voor inside offensive line gegaan, volgens Peter Schrager.
Inside offensive line, oké. Dat is dan ook een redelijke reach, denk ik. Is dan Christian Haynes?
Ik ken hem ook niet. Zach Frazier. Van West Virginia. Je moet niet akkoord gaan met Peter Schrager. Hè? Hij is slechts NFL-specialist betaald door NFL.com.
Allee, zeg. Ja. Je zal wel meer redenen hebben dan ik om Zach Frazier daar te zetten. Ik had hem niet daar staan, want dat is een center.
Dus ja, nu, ik denk, en de reden dat Peter Schrager geeft, is omdat de Lions hun eigen ding doen, zoals vorig jaar met Jameer Gibbs, met Jack Campbell, dat ze ook iemand zouden nemen van wie het verrassend zou zijn. Maar,
is Jackson Powers Johnson dan al weg in dit geval?
Nee.
Dan zou dat ook weer een zeer rare keuze zijn.
Ja, kijk. Ik zeg het eigenlijk. Ik vertrouw zeker zoveel op jouw oordeel als dat van Peter Schrager. Ja, ik durf niet zeggen dat Peter Schrager meer college gezien heeft als jij, Alexis. Dus,
dat misschien niet. Nee. Maar qua scouting had hij misschien toch net iets meer tijd hem dan ik. Ik zal het zo zeggen.
Ja, misschien dan nog wel. Nu, de Lions, inside offensive line, ik zou inderdaad ook een beetje verspilling vinden van een eerste ronde pick. Er zijn veel cornerbacks, er zijn veel edge players. Die zijn bij Peter Schrager al veel gepasseerd, die edge players. En hij ziet duidelijk ook minder in de edge players die wij vorige week al voor een deel besproken hebben. Dus ja, ik vind het een beetje vreemd. Ik denk dat de Lions eerder op defense moeten gaan, want dat was vorig jaar toch altijd... punten scoren was geen probleem voor de Lions. Punten tegenhouden was eerder wel een probleem, om het heel simpel te zeggen. Ja. If defense wins championships, dan kunnen ze beter defense gaan, volgens mij. Dus het zou vrij dom zijn om hier inside offensive line te gaan. Nu goed, de Lions doen het meestal toch goed, dus ik ben zeer benieuwd naar wat het zal rond 5:30 zijn volgende week, zullen doen. Op plaats 30, ook net niet in de Super Bowl geraakt, Baltimore Ravens. Hun needs, wide receiver, offensive tackle, edge, cornerback, inside offensive line, D-line, en running back.
Help me hier eerst maar met de positie.
Kijk, hier is hij, Kool-Aid McKinstry.
Hier is hij.
Wat had jij eerst in gedachten voor de Ravens?
In de woorden dat je de niets opzomde, had ik dan eerder de goede wijders, de top-tier wide receivers zijn natuurlijk weg. Dus dan zou je achteruit kunnen trainen. Of ook teruggaan voor die offensive tackle. Maar daar zijn er waarschijnlijk ook nog heel weinig van die de eerste ronde zouden moeten halen.
Ja.
Dus ja, dan is... Ja, dan is cornerback hier, allee, Creighton McKinstry hier wel de best available pick, denk ik. Ofwel dat je 2-3 plaatjes naar beneden zou kunnen gaan en daar dan met bijvoorbeeld de Panthers of zo kan trainen die in de eerste ronde willen gaan. Kan je dat doen en zal die waarschijnlijk ook nog beschikbaar zijn. Maar nee, op deze plaats is dat zeker een goede pick voor de Ravens.
Ja, wide receiver als grootste niet wordt hier aangegeven, maar ik ben nu... De los even van wie dat hun wide receivers juist allemaal zijn. Ik herinner mij gewoon nog Odell Beckham van vorig jaar.
Maar die is free agent in nu, denk ik. Wacht,
ja, fijn, van vorig jaar, zei ik dus. Hè. En dan...
Dus Zay Flowers, Rashad Bateman ja, en Aguilar. Dus oké, okay, ik snap wel dat als een receiver extra kunnen gebruiken.
Ja. Zay Flowers. Wie was Nelson Aguilar nog en...
En Rashad Bateman.
Rashad Bateman, ja, ook weer zo'n first round, of early second round talent ja. Van een paar jaar geleden. Dus, Zay Flowers was natuurlijk wel een goede pick. Dus, ja.
Ja, maar aan de kleinere kant, hè. Je hebt toch altijd graag een grotere receiver aan de andere kant.
Ja. Dus Kool-Aid McKinstry, cornerback, het kan, maar wide receiver, we zouden er niet van verschieten, want het is een diepe klas. Je kan hier nog wel wat oppikken. En dan komen we natuurlijk bij de Super Bowl teams. Die zich nog kunnen versterken, is dat nog nodig? Ja, want heel veel van die Super Bowl spelers die willen natuurlijk cashen. Sommigen hebben dat gedaan, zowel bij de Niners als bij de Chiefs. En bij de 49ers wordt de grootste niet offensive tackle aangegeven. Dan cornerback. Het is, iedereen moet precies een cornerback hebben. Het groeien precies aan de bomen. Nu, en dan wordt er ook nog aangegeven inside offensive line, edge, wide receiver, D-line en safety. Ja, jij kent de Niners ook vrij goed, denk ik. Als...
Ja,
als te goed.
Eén keer tegenspeeld dit jaar en één keer dan vorig jaar in de playoffs met de Eagles. Tja, hier ga je me ook wel moeten helpen met de positie dat ze gekozen hebben, want dat hangt allemaal een beetje af natuurlijk van wie dat er allemaal...
Ja, maar wie zou jij kiezen? Of welke positie zou jij de Niners eigenlijk laten
versterken? De Niners? Ja, een van die eerste twee natuurlijk, die offensive line of die cornerbacks, want op wide receiver, ik denk niet dat ze zo'n glaring need hebben al, bij de passcatchers. Edges zaten ze ook wel redelijk goed vorig jaar, denk ik. Ik weet niet wie vertrokken is, maar dus offensive tackles, guards is een beetje vroeg. Ah, wacht, ja, natuurlijk. Powers Johnson was hier nog beschikbaar, dus als ze
Peter Schrager zou voor een wide receiver gaan, dus Peter Schrager heeft een beetje vreemde keuzes, maar...
Voor een wide receiver. Maar soms willen die analisten ook een beetje speciaal doen, natuurlijk. Hè. Die willen gewoon...
Ja, ze kunnen eerder die nuchtere kijk van jullie gebruiken, zo'n West-Vlaams boerenverstand, NFL.
Als die hier voor wide receiver is geweest, dan... er zijn 2-3 opties. Maar ik zou dan voor Troy Franklin gaan.
Ja, noem er nog 2.
Ladd McConkie.
Het is Ladd McConkie. Ik vorige week ook al vermeld. Ladd McConkie, zeker een van de risers in het off-season. Omdat hij een hele goede senior bowl, denk ik, ook speelde. Of nee, die is maar junior, dus dat kan niet. Die had een hele goede combine in ieder geval. En volgens mij ook op de pro day van Georgia heeft hij ook goede dingen laten zien.
Maar als ze hier wide receiver gaan, als ze hier McConkie nemen, is dan als de Ayuk franchise tag en train of zo. Want...
Ja, ik denk dat dat ook eerder een van de... want dat is nog een van de vraagstukken van het offseason. Wat gaat Brandon Ayuk doen bij de wide receivers? Bij de 49ers. Nu, ik denk dat de 49ers nog redelijk sterk staan. Ik vond het vreemd om offensive tackle daar als glaring need te zien staan, terwijl dat ze nog steeds de beste tackle van de NFL hebben. Maar natuurlijk, Trent Williams is al 35, 34, zoiets.
Ja, en natuurlijk als je dan in deze klas een goede tackle hebt die in je schoot valt, is dat zeker een optie om die dan al een jaartje achter Trent Williams te kunnen zetten en dat jaren erop op te nemen. Ja.
Dus ook daar lijkt me eerder hetgeen dat de fans zeggen, offensive tackle, een slimmere beslissing dan wide receiver. Dus volgend jaar een mindere wide receiver class? Ik weet het eigenlijk niet goed, moeilijk te zeggen.
Daar moet ik het antwoord schuldig op blijven, vrees ik. Ja. Daar heb ik nog niet naar gekeken. Ik weet dat de QB's ongelooflijk zwak zullen zijn volgend jaar, maar...
Ja.
Okay. En dat misschien volgend jaar weer opgehyped worden door ons, dat kan
ook. Waarschijnlijk. Dat gebeurt elk jaar. Nee, dus 49ers. Dan schiet er natuurlijk nog één team over de NFL Super Bowl champions. Kansas City Chiefs, 2 maal achtereen. Waar moeten die nog sterker worden? Onder andere wide receiver wordt hier ook als eerste niet aangegeven. Offensive tackle, cornerback, D-line, edge, inside, offensive line en tight end. Tight end, oké.
Moest hier Xavier Worthy daarnet niet geweest zijn, dan heb ik hier, ik heb dat vandaag ook gehoord en ik vond die redenering echt zeer goed verwoord. Gewoon sinds Tyreek Hill hebben ze inderdaad geen Super Bowls, ik weet het, maar toch, die speed aan die off, moest daar een Xavier Worthy staan met die snelheid, dat zou die offense gewoon weer zoveel beter maken. Allee, eindelijk weer een betere wide receiver dan, het is nog geen top wide receiver, maar een betere wide receiver met snelheid, à la Tyreek Hill, met een Patrick Mahomes in die offense, en Travis Kelce in waarschijnlijk zijn laatste jaar, want ik hoorde die lach met tight end, maar waarschijnlijk al een beetje
eerste ronde zou ik het eigenlijk vreemd vinden, hè, maar stel dat Bowers tot hier zou vallen, dan zou ze dom zijn om het niet te doen, maar er is geen enkele andere reden, denk ik.
Bowers valt niet tot daar, denk ik. Er zijn er genoeg. Tussen de Colts, de Jets,
Dolphins.
Er zijn er genoeg anderen ertussen die een tight end zullen kunnen gebruiken.
Peter Schrager is inderdaad voor wide receiver geweest. Niet voor Xavier Worthy, want die was al weg. Maar ik snap wel je redenering, want na Tyreek Hill hebben ze toch ook MVS gaan halen. Marcus Valdes-Scantling, die ook heel snel was, had gewoon 2 linkerhanden, dat was het probleem.
Oké, wacht, hè. Wie schiet er hier nog over?
Het is een naam, ik ken hem zelfs niet, dus het is een beetje...
Ik ken hem niet, oké, dus die is heel speciaal geweest.
Hij speelde ook in de Pac-12, in ieder geval.
In de Pac-12, dus die is voor een van de Huskies geweest, waarschijnlijk Jalen Polk of Jalen McMillan.
Kijk, de eerste naam dat je noemt. Jalen Polk, de wide receiver van de Washington Huskies. Jij kent hem dus wel, de naam. Geef eens wat meer uitleg. Waarom zou Peter Schrager, NFL-analyst die er effectief voor betaald wordt, denken dat het een first-round talent is?
Ja, wel, natuurlijk heb je ook die hype een beetje rond Washington, hè, die zal meespelen. Maar Jalen Polk, 6'1", dat kan ik zeggen. Dus hij is ook niet de grootste wide receiver. Dus het is misschien ook een beetje vreemd dat hij hier dan zo snel gaat. Maar natuurlijk, hij heeft veel ballen gevangen waarvan dat je kon denken van oei, Penix had hier misschien de mist in. En dan deed Jalen Polk, of McMillan was van hetzelfde, maar deed Jalen Polk iets subliem, waar dat die bal toch kon vangen en... gewoon doorlopen, een blok zetten hier. Door de cornerback heen. En dat kan wel die hype een beetje verklaren.
Nu, is het ook niet... een beetje omdat Romo Dunsey, dus de andere wide receiver van de Washington Huskies, die er straks gezegd, die ging hier in deze draft op 6 naar de Cardinals. Is die met alle aandacht gaan lopen? Maar toch ook met heel veel ballen, dacht ik.
De specifieke statistieken ken ik nu niet. Maar ja, Romo Dunsey was sowieso de meest... die hoort altijd in één adem bij zowel Malik Nabers als Marvin Harrison Jr. Dus het is ook normaal, hè. Meestal is het één receiver die de ster is en dan heb je de twee anderen die ook genoeg ervoor werken en belangrijk genoeg zijn om dat succes te kunnen garanderen. Want... moesten Jalen Polk en McMillan er niet geweest zijn, dan waren defenses maar op één iemand gefocust. Dat ging dan Romo Dunsey zijn. Ging hij dan nog zoveel statistieken behaald hebben? Dat weet je nooit. Ik denk iets minder, want met Jalen Polk en Jalen McMillan hadden defenses genoeg andere receivers om in toog te houden, waardoor die Washington offense ongelooflijk goed was.
Ja, wie weet. 3 Washington Huskies in de eerste ronde. Ik zou het heel straf vinden. Samen met Michael Penix dan, die er ook nog zou moeten kunnen gaan.
Maar eerlijk gezegd denk ik wel niet dat Jalen Polk in de eerste ronde terechtkomt.
Nee, ik zou het ook straf vinden. Maar heel veel wide receivers in ieder geval wel in de eerste ronde. We hebben het heel veel over dezelfde positie moeten hebben, wide receiver. Ja, vorige week heel veel quarterback, maar die gaan waarschijnlijk niet in het tweede deel vallen. En contenders zijn natuurlijk per definitie minder in nood naar een quarterback. We hebben over de Vikings gesproken, maar dat was via een trade. En misschien de Buccaneers, maar zeker niet hier. Dus ja, nee.
Ja, om dan misschien wat andere posities te overlopen dat dat niet geweest zijn, die waarschijnlijk maar meer in de second round zullen voorkomen. Oké, Brock Bowers als tight end, hebben we al gezegd. Maar de tight end class is zeker niet zo denderend. Je hebt wel Jatavion Sanders en Ben Sinnott van Kansas State, dat potentiële outsiders zijn. Ja, Jackson Powers Johnson, daarnet vermeld. Dus ja, normaal gezien een top 15, top 20 speler in deze draft. Misschien niet top 20 gedraft, maar toch zeker eerste ronde, denk ik dan. Als we dan verder gaan naar guards, heb je Christian Haynes van UConn. Dat is dan sowieso ook weer niet de eerste ronde, omdat dat iets te hoog is voor een guard, denk ik. Maar Christian Haynes en Christian Mahogany van de Boston College Eagles, dat zijn dan de outsiders op guard. Voor de rest ook niet te veel zot potentieel, ik zal het zo zeggen.
Ja. Het gaat heel veel van hetzelfde worden in de eerste ronde. En een draft wordt pas interessant, zeggen ze dan, in ronde 2 en 3. Omdat je daar de dingen vindt die jouw scouting er een beetje kan uithalen versus andere dingen. De namen die wij hier genoemd hebben, als wij, ik die van achter mijn computer kan verzinnen, ik denk dat heel veel de scouts buiten, af en toe, wie doet er soms een beetje raar, dat zijn de Lions, dat zijn de Packers.
De Patriots.
De Patriots, ja. Ik kan het vergeten. Ze laten een hond draften. Letterlijk.
In de ronde 2 en 3 is er wel nog wat te raden op linebacker en safety.
Linebackers hebben we dus totaal niet over moeten hebben, maar geen first-round talent bij linebackers?
Nee, Peyton Wilson is daar met verve de nummer 1, maar er is genoeg ander talent die rondloopt en eigenlijk hoger aangeschreven staat dan Peyton Wilson, die in de eerste ronde de logischere keuze is. Maar ja, wie weet, een van die teams die speciaal doet, maar Peyton Wilson, begin tweede ronde, midden tweede ronde, zal die er ook zijn. Dus een van die.
Goed. Nog posities?
Safety is dan de laatste, denk ik. Daar heb je wel Tyler Newbin en Javon Bullard, die wat potentieel hebben. De rest is zeker niet slecht, maar ik zou ze ook niet direct laten starten. Cam Kinchins bijvoorbeeld. En we hebben het weinig gehad over interior defenders, dus Byron Murphy en Johnny Newton. Maar daar hebben we het vorige week iets uitgebreider over gehad.
Ja.
Er zijn wel wat interior defenders en edges, dat soms is er daar wat overlap tussen. Dus soms ga je iemand zien gerankt als een defensive lineman, terwijl die bij een andere als edge staat. Hangt een beetje af van hoe dat ze hem zouden willen gebruiken dan in de NFL. Sowieso zijn er daar wel wat second round, day 2 talenten.
Ja, alright, goed. Jouw hele databank kan volgende week gebruikt worden, want we gaan een mock draft doen. Wie dat er allemaal gaat meedoen, dat weet ik nog niet. Ik zou graag meedoen. Voor wie wil dat Jens van Hulle meedoet, stuur een gele briefkaart. Of wel,
ergens. Dat
laten we hem niet doxen, dat is al erg genoeg. Stuur die maar naar een andere kant. Enfin, hangt er vanaf van welke kant van de schelde dat je bent. Maar is het aan deze kant van de ijzer of de andere kant?
Het is aan de andere kant van de ijzer.
Andere kant van de ijzer.
Ah ja, wacht. Ja, aan de andere kant.
Ja, kijk. Dus stuur hem ver genoeg. Stuur je op tijd, want dat is ver. Andere kant van de ijzer. Jens van Hulle, volgende week gevraagd op de Mockcraft podcast.
Je moet toch nog een keer opzoeken, want ik ga hier reuze nog fout zijn. Ik ken dat al. Nou, iedereen lacht met mij, want weet je niet waar dat ijzer ligt? Blijkbaar niet.
Ja, dus de Duitsers weten die liggen. Maar...
Ja, de Duitsers wel, ja. Zo'n cultuur. Het zal te direct zijn. Als ik het kan zien.
Ja, gewoon een klein wachtmuziekje.
Ja, nee, kijk. Ik dacht het al, dat het zo liep, maar ik was niet meer... Het is nog altijd aan dezelfde kant.
Dezelfde kant van de ijzer, ja. Nog te bereiken, zonder brug. Jens, volgende week welkom. Ik denk dat Laurens, die heeft er ook elk jaar wel zin in om mee te draften. Dan gaan we alle 32 posities proberen af te haspelen in één podcast. Dat wordt wel interessant en een uitdaging om te doen. Jij bent voorbereid, Alexis. Dat ben ik vrij zeker van.
En zal wel leuk.
Ja, na die podcast natuurlijk, voor wie het dan niet zou meepakken. We gaan ook de draft live doen. 4 uur aan een stuk. Dolle pret op donderdagnacht. Donderdagnacht, vrijdagochtend is mijn tijd bekeken. In ieder geval, goed, Alexis, dank je wel alweer.
Geen probleem.
Wie gekeken heeft ook, dank je wel. Of wie nog aan. Ik eens achteraf, dank je wel. En voor het luisteren ook, dank je wel. En ja, jullie horen ons volgende week met, ik denk, een van de laatste podcasts van het seizoen. Ik denk niet dat er nog veel daarna zullen volgen, wie weet nooit. Maar het zal toch bijna...
Een weekend van de draft.
Ja, of anders, we focussen daarna volop op de BNL. Daar zal nog misschien nog wel wat uitkomen. Maar NFL zal na volgende week, denk ik, wel bijna. All right, dank je wel. En tot volgende week alweer.